Er zijn in de loop van de tijd, we hebben verschillende keren het vragenuurtje uit moeten stellen. Er zijn best wel heel wat vragen binnengekomen. De vragen goed te beantwoorden, kan ik onmogelijk alle vragen in één keer beantwoorden. Dan zou ik ze ook geen recht doen. Als er vragen bij zitten die niet beantwoord worden vanavond, waarvan u toch zegt, ja, maar toch wil ik dat heel graag weten, en ik kan er niet op wachten, dan kun je rustig ook naar mij persoonlijk komen. Kunnen we er ook rustig over praten. Maar ik behandel de vragen in volgorde waarin ze ook binnengekomen zijn. En het is niet zo dat ik er een paar tussenuit kies en zeg, nou, deze behandel ik en de rest niet. Maar ik zal ook proberen om vragen die zijn blijven liggen, ook zo spoedig mogelijk in deze kring ook te beantwoorden. Ik zal u even vertellen welke vragen er sowieso binnengekomen zijn. Dat zijn vragen over dat de heer David opzet om een volkstelling te houden, waardoor een grote straf over Jeruzalem komt. Nou, hoe we daarover denken. In Handelingen 12 wordt er een vraag gesteld over Jacobus. Is hij nou dood of is hij nou niet dood? Ik zal er zo iets meer over vertellen. Dan wordt er een vraag gesteld over wie zijn nou de genodigden, de gasten van de bruiloft. En dan wordt er een vraag gesteld over elkaar lief hebben of respect hebben. Is daar verschil in, zoals de NBG of de NBV de verschillende vertalingen hebben. Er is een vraag gesteld over, er zijn dingen meetbaar over de wederkomst van Christus, zoals het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden en dan zal het gebeuren. Nou, dat is meetbaar. Dus zijn er bepaalde dingen die heel duidelijk zo zijn dat je de Jezus nu terug kunt verwachten? Er is een vraag binnengekomen over de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden. Geldt het voor de gemeente? Of kun je branden, kun je de Heilige Geest ontvangen hebben en toch nog verloren gaan? En dan is er ook als laatste nog een vraag binnengekomen over, zou er bij ons in de kerk niet meer aandacht besteed kunnen worden aan de gaven van de Heilige Geest? Nou, er zijn een heleboel vragen binnengekomen. En nogmaals, om ze recht te doen laten gelden, dan ja, wil ik niet alles in één keer behandelen. Maar in volgorde van binnenkomst wil ik graag met u erover nadenken. De eerste vragen die binnengekomen zijn, gaan over, even kijken, ja. Nou, ik zal het even lezen. In verschillende gelijkenissen spreekt de Jezus ons aan als gasten van de bruiloft. Vooral Paulus spreekt ons in zijn brieven aan als de bruid van Christus. Hoe kunnen we tegelijkertijd bruid en gast zijn op hetzelfde bruiloftsfeest? Als we gasten zijn, wie is dan de bruid? En als we de bruid zijn, wie zijn dan de gasten? Nou, misschien is het goed om even een klein stukje te lezen uit Matteüs 22... En als hier genoemd wordt in het eerste vers, of in het tweede vers, daar staat het koninkrijk der hemelen. Als er over het koninkrijk der hemelen gesproken wordt, dan moeten we altijd denken aan het koninkrijk van God, wat uit de hemel op aarde zichtbaar wordt. En waar hebben we het dan over? Over het Messiaanse vrederijk hier. Over het moment dat de heer Jezus op aarde terugkomt en koning wordt. Koning wordt hier op aarde. Dat is het koninkrijk uit de hemelen op aarde. Dat is het Koninkrijk der Hemelen. Daar spreekt Daniel over, hè, dat de God des hemels zal een koninkrijk uit de hemel oprichten hier op aarde na het Romeinse wereldrijk. En dat is een gewoon heel duidelijk koninkrijk hier op aarde. Nou, we weten ook dat de Heer Jezus als Messias, als koning naar deze wereld gekomen is. En met name het Matthäus-evangelie gaat erover, waar is de koning die geboren is? Hè? De wijze uit het oosten. En in het Matthäus-evangelie wordt hier eens heel duidelijk beschreven als de koning van dat koninkrijk der hemelen. Maar dat koninkrijk der hemelen, daar hoort nog meer bij. Dat is niet alleen een koning, dat is niet alleen een land, Israël, maar dat is ook een volk hoort erbij. En dat volk wordt dus eigenlijk uitgenodigd om die koning te aanvaarden. Om bij dat koninkrijk te horen. En dan vergelijkt de Jezus dat met nou, een feest, een bruiloft die aangericht is door een vader. En dan worden de mensen uitgenodigd. En dan staat er, kom tot de bruiloft. En dan staat er in vers 3, ze wilden niet komen. Ze wilden niet komen. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment in Matthäus, als hij Jeruzalem nadert, dan zegt hij, ik heb jullie willen vergaderen als een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Ze wilden niet komen. Dan worden ze voor de tweede keer uitgenodigd. In vers 4, wederom zond hij andere slaven met de boodschap, zegt de genodigde, zie mijn maaltijd is bereid, mijn ossen gemesten, beesten zijn geslacht. Alles is gereed. Het volk van God, de Joden, zijn ook een tweede keer nog een keer uitgenodigd. En dat gebeurde in Handelingen 2. Dan is alles klaar. Het volbrachte werk is volbracht. Alles is klaar. En dan nodigt Petrus in Handelingen 2 dat Joodse volk nog een keer uit. En dan zeggen ze, ach, ze hebben veel te veel zoete wijn gedronken. En dan verwerpen ze de Heer Jezus, het evangelie wat helemaal bereid is, nog een keer. Want Petrus zegt er heel duidelijk, als jullie nu de Heer Jezus aanvaarden, dan zullen de dagen van verademing komen, waarover de profeten spreken. Dan zou alsnog dat rijk aanbreken, dat koninkrijk der hemelen. En ze hebben het voor de tweede keer verworpen. En dat is eigenlijk heel typisch Joods. Want daar staat er in vers 5, ze sloegen er geen acht op en gingen de een heen naar zijn akker en de andere naar zijn zaken. Nou, dat is al heel typisch Joods, hè? Ik heb het veel te druk met mijn zaken en met mijn akker, met mijn zaken doen. En ze laten het eigenlijk gaan. En dan zie je ook inderdaad in vers 6 dat ze ook de evangelisten, de apostelen, de dienaren van het evangelie vervolgen. Doden staat er zelfs. Nou, je moet dus weten hoe Paulus vervolgd is door zijn eigen volk. En dan komt dat moment in vers 7 dat de koning toornig wordt. En dan komt Israël als het ware onder het oordeel van God terecht. Want dan staat er, hij zond zijn legers. En dan mogen we denken aan de Romeinse legers. Rond 70 na Christus. En wat staat er dan? En de stad is in brand gestoken. En we weten dat daarmee de verwoesting van Jeruzalem plaatsvond. Dus in deze gelijkenis zie je een heel stukje, je zou kunnen zeggen eschatologie, een stukje wat er gaat gebeuren met Israël. En dan komt die omwenteling, want de genodigden, die waren het niet waard. En dan staat er, ga naar de heggen en de steggen en de kruispunten en nodig iedereen maar uit die je tegenkomt. U weet allemaal wel dat stukje dat er Jezus zegt, vele eerste zullen de laatste worden. En vele laatste zullen de eerste worden. De zaken worden helemaal omgekeerd nu. En daarin laat de Jezus eigenlijk zien, nou het volk van Israël heeft de boodschap tweemaal toeverworpen. En nou mogen anderen komen. Nou, dan vraag je dus af, en de fariseers die weten heel goed wie ermee bedoeld wordt. Want als u dan na die gelijkenis kijkt in vers 15, dan staat er: toen gingen de fariseeën heen en beraadslaagden hoe ze hem een strikvraag konden stellen. Dus die fariseeën die voelden zich behoorlijk aangesproken. Want ze wisten dat het over hen ging. We hebben zoveel andere dingen te doen. We verwerpen de Messias. Ja? Dus die gelijkenis die trof wel doel. Die fariseeën die wisten precies dat het om het Joodse volk ging. Nou, wat heel belangrijk is dat in het hele evangelie van Matthäus nergens over de bruid gesproken wordt. Er wordt wel steeds gesproken over de mensen die uitgenodigd worden. Er wordt ook gesproken over de vriendinnen van de bruid, de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden, maar nergens over de bruid. Pas Paulus in het Nieuwe Testament, die gaat ons met name in Efeze 5 uitleggen dat de relatie tussen Christus en de gemeente vergeleken mag worden met een bruid en een bruidegom. En dat zie je in Efeze 5. En iets eerder in Efeze dan zegt Paulus: en dit is een geheim wat God mij geopenbaard heeft. Dat kun je nergens in het Oude Testament terugvinden. Ja, wel in beeldspraak. Dat zie je bijvoorbeeld bij Eva, die uit de zijde van Adam tevoorschijn kwam. Zoals ook de zijde van Christus geopend werd. En dat Adam zei: dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Zo zijn wij ook zijn lichaam. Dus je ziet het in schaduwen en beelden wel terug in het Oude Testament, maar nooit duidelijk in woorden. Pas omdat het Nieuwe Testament gekomen is en Paulus verteld heeft over de leer van de bruid en de bruidegom, kun je juist die oud-testamentische beelden, die worden dan duidelijk. Maar goed, heel duidelijk is het in de Bijbel dat de gemeente, de bruid van Christus, in het hele in de evangelie verborgen gebleven is. Dus daarom wordt er wel heel vaak gesproken ten opzichte van het Joodse volk over de genodigden. En niet over de bruid. Eén keer is Johannes de Doper heel duidelijk hierin. Als je kijkt naar Johannes 3. Johannes 3 vers 29. En weet je dat als de Heer dan zegt: ga dan maar naar de heggen en de steggen en nodig iedereen maar uit. Dat heeft natuurlijk wel te maken met de uitnodiging tot het evangelie. Dat daarin is die boodschap heel duidelijk, dat God het Joodse volk voor een poosje aan de kant gezet heeft. En dat het heil naar ons gekomen is. In Johannes 3 vers 29, daar staat dat Johannes de Doper zegt: die de bruid heeft, dat is eigenlijk één keertje dat het daar genoemd wordt, die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Hier noemt Johannes de Doper zichzelf de vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom. En u weet waarschijnlijk hoe dat gaat, een Joods huwelijk in die tijd. Als de bruid bij de bruidegom komt en in het huis gebracht wordt, dan heeft de bruid, die heeft een sluier om. En dat is met Isaac en Rebecca was het ook te zien. En dan is het moment gekomen dat de bruidegom de sluier van de bruid omhoog mag tillen. En dan aanschouwt ze de bruid van aangezicht tot aangezicht. En dan is het begin, het start zijn van het feest, het Joodse feest, is wat hier staat: hij staat erbij en hij luistert naar de stem van de bruidegom. En de stem van de bruidegom geeft eigenlijk aan dat, net zoals met Adam, dat Adam het als het ware uitroept en zegt: dit is eindelijk been van mijn gebeente. Dat de bruidegom als het ware een juichkreet slaakt van: oh, wat ben ik hier blij mee, met deze vrouw. een juichkreet. En die juichkreet die wordt gehoord en dat gaat dan van de een naar de ander en dan begint eigenlijk het grote feest. Iedereen die die bruiloft meemaakt, die wacht op de stem van de bruidegom. En ik denk dat de stem van de bruidegom gehoord zal worden op het moment als straks de Heer Jezus en de gemeente elkaar van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En dat de vrienden daaromheen, dat het alle mensen zijn die buiten de gemeente onbehouden worden. Ook buiten de gemeente om zijn er heel veel mensen die nog behouden worden. We denken aan alle oud-testamentische gelovigen. We denken aan de gelovigen die in de grote verdrukking nog tot geloof komen. We denken aan velen van het volk van Israël. Dus de gemeente is een hele speciale positie heeft die. Als de bruid en de bruidegom. Nou zeggen ze soms ook wel eens van ja, maar is Israël dan niet de bruid van Christus? Nou, ik denk dat je heel belangrijk, heel goed moet weten dat er twee lijnen zijn. God de Vader, die sloot met het verbondsvolk Israël een verbond op de berg Sinaï. En dan staat er, daar werd gij de mijne. Je zou als het ware kunnen zeggen dat God de Vader en Israël als het ware daar een verbond sloten. En dat God de Vader en Israël als het ware een soort huwelijksverbond sloten. Nou, dat huwelijksverbond dat leidde tot ontrouw van de kant van Israël. Het is zelfs zo dat God op een gegeven moment zegt, ik heb mijn vrouw Israël met een scheidsbrief weggezonden. Omdat Israël zo ontrouw geworden is. Maar tegelijkertijd staat er in de Bijbel dat deze ontrouwe weduwe of ontuchtige, onvruchtbare, toch vruchtbaar geworden is. Daar hebben we het afgelopen zondag over gehad. Israël was onvruchtbaar, was een dorre stronk. Maar uit die onvruchtbare vrouw is de mooiste vrucht geboren die ooit geboren werd, als Christus. Daarom, de relatie tussen Israël en de Jezus is niet vrouw en man, maar moeder en zoon. Moeder en zoon. Dat is de relatie tussen Israël en de Jezus. En de zoon, de Jezus, die heeft als het ware de relatie met de gemeente. Dat zijn twee lijnen die parallel aan elkaar lopen. En dat moeten we niet door elkaar heen halen. Nou, dat is in ieder geval heel belangrijk, dat de genodigden zijn alle mensen die buiten de gemeente onbehouden worden. En de bruid van Christus is de gemeente. Is er iemand die hier nog een vraag over heeft of iets over wil zeggen? Ja. Ja, de Heer Jezus wordt eeuwige Vader genoemd. Heere wordt hij genoemd, ja hè. En ja, ik denk dat je daar de drie eenheid van God hebt. Hè? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat ze aan de ene kant in de Bijbel als een volkomen eenheid beschreven worden. En toch zie je toch weer heel duidelijk in de Bijbel dat als de Heer Jezus gedoopt wordt, dat de Zoon in het water staat. En een stem uit de hemel die komt en de geest van God die komt uit de hemel. Dan zie je toch ook weer drie personen. Aan de ene kant zegt er Jezus, wie mij ziet, ziet de Vader. En aan de andere kant zegt er Jezus, en zonder de Vader kan ik niets doen. En dat is voor ons ja, best wel wat ontoegankelijk. En we moeten natuurlijk ook die beelden van een huwelijk tussen vader en tussen God de Vader en Israël en God de Zoon en de gemeente. Het zijn eigenlijk maar beelden die duidelijk willen maken hoe liefdevolle relaties ze met elkaar hebben. We moeten dat niet te ver doortrekken in onze aardse ideeën. Ja. Nou, die tweede vraag die gesteld werd, dat is: tegenwoordig wordt er vaak de nadruk gelegd dat we vooral veel respect voor elkaar moeten hebben. Het woord respect komen we in de NBG-bijbelvertaling niet tegen en in de NBV wel enkele keren. In het woord respect Is het woord respect niet veel te mager als we het vergelijken met naaste liefde, zoals we het in de Bijbel lezen? Of moeten we respect meer toepassen op degene die wat verder van ons afstaan? Voor ons geeft het woord respect een gevoel van afstandelijkheid, vergelijkbaar met tolerantie, het dulden van andere mensen. Ik heb persoonlijk heb ik een concordantie erop nageslagen. En heel veel teksten uit de evangeliën en uit de brieven van Paulus heb ik nagekeken hoe die teksten staan in de NBV-vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling. Over hebt uw naaste lief, gelijk net zoals ik jezelf lief hebt. En ik zou je eerder vertellen, ik ben niet één tekst tegengekomen waar respect staat. Maar het zou best kunnen. Ik denk dat jij die vraag gesteld hebt, Gerard. Heb jij enig idee waar dat voorkomt in de NBV-vertaling?
Nee, ik heb hem gewoon opgezocht en die staat er een 20-tal keer in of zo.
En weet je ook...
Via de computer kun je...
Respect.
Ja.
In plaats...
Meer als respect voor je ouders en zo.
Ja, en ik heb dat juist opgezocht, ook liefde ten opzichte van je ouders, hè, of... Maar zou dat dan niet in plaats van gehoorzaamheid aan je ouders geweest zijn, in plaats van liefde? Want ik heb het niet gevonden, namelijk. Maar,
in de NBV-vertaling?
Ja, in de NBV-vertaling, ja. Maar goed, elke keer als er in de NBG-bijbel stond van... hebt uw naaste lief als uzelf, of gij mannen, hebt uw vrouwen lief en zo... Dan wordt er steeds... Zowel in de NBV-bijbel als de NBG-bijbel gesproken over liefde en niet over respect. Maar ik heb het geprobeerd te zoeken, maar ik heb het niet gevonden.
Maar de vraag is ook niet zozeer voortgekomen omdat het in de Bijbel gezien is, maar gewoon omdat het in het spraakgebruik veel voorkomt.
Ja, oké. Okay. Ja. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Wat is het verschil tussen... naaste liefde en respect. Ik heb daar wel het een en ander over opgeschreven, maar het is misschien goed als we daar misschien zelf ook even over nadenken. Wat is het verschil tussen respect hebben voor iemand of iemand lief hebben?
Oh, is al verschil.
Nou.
Liefde heeft mij te maken met genegenheid. Iemand tot iets, tot je willen trekken. Of liefde voor de Bijbel.
Mm-hmm.
Respect, Gerard, dat moet daarmee goed meer te maken met tolereren. Je kunt respect hebben voor iemand die een andere godsdienst aanhoudt. Je kunt zijn godsdienst, zijn opvatting, zijn mening respecteren.
Mm-hmm.
Je kunt geen liefde opbrengen voor die mening, maar wel liefde voor die persoon. En dat maakt het voor een christen juist denk ik wel interessant. Om iemand te respecteren wie hij is, als zondaar, die wij ook zijn, of waren. Dat tegelijkertijd liefde te hebben. Om hem vervolgens te trekken tot het geloof in je leven.
Mm-hmm.
Dus respect is, wat Gerard zegt, iets afstandiger. Respect is geen genegenheid.
Mm-hmm.
Als je ouders respecteert, of eert, dat is de wereld straks, dat komt dichter bij het liefde dan alleen respecteren. Maar respect geeft ook een meer hiërarchische verhouding aan.
Mm-hmm.
Tot iemand kun je respect hebben voor je baas. Er zijn veel mensen die hun baas niet lieden. Dat is wat je gewoon moet.
Oké.
Dat is wel verschil.
Nog iemand die er iets over wil zeggen? Verschil tussen respect en liefhebben?
Ik denk dat...
Wacht even hoor, Tineke.
Respect iemand in zijn waarde laten.
Iemand in zijn waarde laten. Iemand waarderen. Ja. En liefde heeft vaak meer te maken met inderdaad... Ja, ook... iets voor een ander willen betekenen. Ja. Suzanne?
Ik denk dat bij een ander liefhebben, dat je dan ook de persoonlijke situatie van een ander trek je naar jezelf toe. En bij respect is het prima, oké, als je dat denkt, prima. En daar blijft het ook mee.
Dat kan afstandelijk blijven, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik moet het nog eens even bekijken, Gerard, of dat iets is wat meer in de NBV-bijbel gebruikt wordt, in plaats van in de NBG.
Toen de NBG daar beschreven werd, En die woorden zijn nog nooit gebruikt. Dus ja, staat er vanzelf niet in.
Hmm.
Het heeft voor mij een heel andere betekenis.
Ja, ja.
Het had net al over een huwelijk wat moet gebaseerd zijn op liefde. Als het gebaseerd is op respect, dan denk ik niet dat het lang duurt.
Nee, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. De wederkomst van Jezus Christus. Het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Staat er in Matteüs 24, vers 14. Dit is controleerbaar. Voor de gelovigen is van de gemeente om opgenomen te worden, is geen enkele voorwaarde gesteld, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat. Zodra de gemeente voltallig zal zijn, dan komt onze heiland om die voltallige gemeente op te nemen. Maar deze voltalligheid is niet waarneembaar. Het wachten zou kunnen zijn op je vrouw, kind en vriendin. Als de laatste zijn toegevoegd, dan komt de Heer Jezus voor de gemeente, de komst van de dag des Heren, daarna het duizendjarig rijk en als slot de dag Gods. Valse religie, verdraaiingen van het woord, de aanvang van de tekenen uit Matteüs 24, het fysieke herstel van Israël is nog steeds bezig, zijn waarneembaar. De vraag, zijn er meer voorwaarden voor de terugkomst van de Heer Jezus? Nou, een beetje moeilijk gesteld. Maar ja, kunnen we vandaag de Jezus verwachten of niet? Moeten er dingen gebeuren voordat we de Jezus mogen verwachten? Is het zo dat eerst de hele wereld het evangelie moet gehoord hebben? Er zijn nou nog heel veel stammen die de Bijbel nog helemaal niet in zijn eigen taal hebben. Moet het evangelie eerst wereldwijd verkondigd worden voordat de Jezus terugkomt? Moet Israël eerst helemaal hersteld worden voordat de Jezus terugkomt? Moeten al deze dingen in vervulling gaan? Zodat wij vandaag zeggen, nou ja goed, eigenlijk profetisch gezien kan de Jezus vanavond nog niet terugkomen. Is dat zo? Ja. Ja. Bent u eruit?
Ja, de baptistengemeente die gaat uit van de opname. Daar ga ik niet zo vanuit.
De opname.
De christenen dus die in onze geloofsgemeenschappen zijn.
Ja.
Die gaan niet uit, die wachten niet op de komende terugkomst, maar op de opname.
Ja. Nou, het is heel belangrijk om te weten, Jehovengetuigen, en ook heel veel uit de gereformeerde gezinten, die verwachten het moment van de wereld vergaat en er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. De jongste dag. De jongste dag en er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dus ja, dan hebben we allerlei doemscenario's van de aarde die gaat kapot, milieuvervuiling, een grote atoomramp of het ondergang van deze wereld. Ja, en dat zul je toch allemaal maar mee moeten maken als christen. Ik denk dat je, er zijn heel veel evangelische gemeenten, die kijken veel meer uit naar het moment dat de Jezus zichtbaar op aarde terugkomt. Zie, uw koning komt. Hè? Zijn thema's geweest van grote dagen hier in Nederland. Zie, uw koning komt. Nou, met z'n allen afwachten totdat de koning zal komen. En er zijn ook groeperingen die zeggen, nee, er is niet een vergaan van de wereld waar wij naar uitkijken. Er is niet een komst van de Jezus, terwijl elk oog hem zal zien en ja, zijn voeten hier op deze olijfberg, op de olijfberg zullen staan. Nee, er zijn er ook die zeggen, nee, er kan een moment plaatsvinden, helemaal als een geheim, wat met de gemeente te maken heeft, een geheimenis. En ja, dan is het een heel vreemd moment dat de christenen die hier op aarde leven, en zelfs de christenen die al gestorven zijn, die zullen uit het graf opstaan met een verheerlijk lichaam, en de christenen die op aarde nog leven, die zullen in een oogwenk veranderd worden. En samen met de gestorven christenen gaan ze in een oogwenk zijn ze weg. En wij noemen dat de opname van de gemeente. Nou, en er zijn heel veel groeperingen die deze drie momenten allemaal door elkaar heen halen. En dan hoor je van die liedjes, zoals Ellie en Rickert bijvoorbeeld zingen, prachtige liedjes zingen ze hoor, maar dat dan zal blijken of je bij de schapen of bij de bokken hoort. En dan hoor je inderdaad ook bij een graf dat de dominee uiteindelijk zegt, nou, hij is goed heen gegaan. Nou, daar heb je dan je hele leven lang in twijfel over gezeten. Ben je er nou of ben je er nou niet? Kom je er nou of kom je er nou niet? He? Nou, het belangrijke is dat de Bijbel ons heel duidelijk leert, 1 Thessalonicenzen 4, Johannes 14, dat de Heer Jezus over een moment spreekt, Matthäus 24, twee zullen op het veld aan het werk zijn, de een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. De Bijbel spreekt duidelijk over een geheim moment. En dat geheim moment heeft te maken met het geheimenis, de gemeente. En het is heel belangrijk dat kerken die tot ontdekking gekomen zijn dat de kerk niet in plaats van Israël gekomen is, die zien dat ook. Die zien ook de opname van de gemeente heel vaak. Maar als je dat niet ziet, ja, dan zie je de rest ook niet. Wij geloven in onze gemeente heel duidelijk dat God met het verbondsvolk Israël een hele speciale, heel speciale plan heeft. Nou, en de Bijbel spreekt heel duidelijk over het moment dat de gemeente weggenomen wordt. En voor de opname van de gemeente hoeft geen enkele profetie in vervulling te gaan. Die opname van de gemeente kon wat Paulus betreft al in zijn tijd plaatsvinden. Want Paulus zegt, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren. We hebben het er pas over gehad met Johannes de Apostel. Die zich er ook bij rekende. En er zijn ook een aantal super enthousiastelingen, zoals Corrie ten Boom, die gezegd hebben, ik hoor er ook bij hoor. Ik weet zeker dat ik de opname van de gemeente meemaak. Nou, we hebben het niet meegemaakt. Maar in die verwachting leefden zij. En dat mag. Je mag in die verwachting leven. Want dat kan elk moment plaatsvinden. En dat is ook niet meetbaar. Wij weten niet precies wanneer dat de laatste toegevoegd wordt aan de gemeente. Het tweede, als je het gaat hebben over de komst van Jezus op aarde, dan staat er in de Bijbel dat er Jezus op een moment op aarde zal komen als Israël met zijn rug tegen de muur staat. En door alle volkeren bedreigd wordt. En dan hebben we het over Harmageddon. En dan komt de grote David terug. Om met de vijanden van Israël af te rekenen. En dan staat er in de Bijbel, ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Elk oog zal hem zien. Bij de opname van de gemeente ziet niemand hem. Er staat in Matthäus 24, zonder dat ze het merkten. Maar als er Jezus als koning terugkomt, dan staat er in de Bijbel dat de gemeente die inmiddels bij Jezus is, met de Jezus terug zal komen. En dan hebben we het over de parousia van Jezus. En dan komt hij met heerlijkheid terug op aarde. En dan zal elk oog hem zien. En dan gaat de Jezus zijn troon bestijgen. Op de troon van David. En dan zal de Jezus het vrederijk beginnen. En dat vrederijk begint in Matthäus 25 met het oordeel van de volkeren. Dan zullen de volkeren voor hem verzameld worden. En dan zal hij ze als schapen van de bokken van elkaar scheiden. En dan is het criterium, hoe is jouw houding geweest ten opzichte van mijn volk Israël? Dat staat heel duidelijk in dat stukje. In zoverre gij dit aan één van deze, mijn minste broeders hebt gedaan, hebt het mij gedaan. En dan begint dat vrederijk. Dus de komst van Jezus op aarde kan op dit moment nog niet plaatsvinden. Want dan zal er eerst een antichristie moeten zijn. Dan zullen de mensen eerst gedwongen worden om het getal 666 op hun voorhoofd te zetten. Dan zal er eerst een beeld hier moeten zijn waarvoor de mensen gedwongen worden om te aanbidden. Dus daar moeten een aantal profetieën nog voor in vervulling gaan. Nou, dan begint dus dat vrederijk. Dat duurt 1000 jaar. En er staat in de Bijbel dat tijdens die 1000 jaar God uiteindelijk tot zijn doel komt met het aardse volk Israël. Dan wordt dat aardse volk Israël tot een zegen voor de hele wereld. En dan staat er inderdaad in dat verband, kijk, waar de Heer Jezus in Israël voor gekomen is om dat Messiaanse Rijk te stichten, dat had de Heer Jezus toen eigenlijk willen beginnen. Maar het volk heeft het verworpen. Nou, dan zien we dat de Heer Jezus dat over een aantal jaren heen tilt, en dat is nu al 2000 jaar. Maar ja, wat God beloofd heeft, dat gebeurt. En hij stelt het uit. En in die tijd van uitstel is er iets gebeurd waar het Oude Testament nooit iets van geweten heeft. Dat is de tijd van de gemeente. Dat is nou dat geheim. Die tijd van uitstel is eigenlijk iets wat God, wat niet per ongeluk gebeurd is, maar waarvoor God uitdrukkelijk in de Bijbel staat dat hij de ogen van het Joodse volk daarvoor toegesloten heeft. Verhard heeft. Zodat wij als gemeente gevormd konden worden. Dat is iets voor ons onbegrijpelijk hoor. Maar goed, na die tijd van uitstel, niet afstel, maar uitstel, komt er Jezus terug. Nu niet meer in nederigheid, niet meer in de kribben, maar als de koning. Niet de koning van de kerk. Maar de engel Gabriël zegt heel duidelijk tegen Maria. En hij zal als koning heersen over het huis van Jacob. Ja, op de troon van David. Hij zal heersen over het huis van Jacob. Is de gemeente het huis van Jacob? Nee. De Heer Jezus wordt in de Bijbel nergens, wel vaak bezongen in heel veel liederen. Maar de Heer Jezus wordt in de Bijbel nergens de koning van de kerk genoemd. De bruidegom, het hoofd van het lichaam, maar nooit de koning van de kerk. Hij is de koning van Israël. Natuurlijk is er Jezus, mag er Jezus koning zijn in ons hart. He, dat verborgen koninkrijk. Hij mag het voor het zeggen hebben in ons leven. Maar hij zal pas zichtbaar koning worden op aarde als er Jezus terugkomt. En dan zal er Jezus regeren vanuit Jeruzalem. Dan zal het Joodse volk tot zegen worden voor de hele wereld. En dan staat er aan het einde van dat 1000-jarig vrederijk dat Satan voor een korte tijd nog losgelaten wordt, omdat er Jezus regeert met een ijzeren roede. De mensen moeten hem gehoorzamen, dus niet vrijwillig. Maar de Jezus die wil niet met mensen die gedwongen hem aanbidden de hemel in. En dan krijgen ze alsnog de kans om te kiezen. En dan zie je toch dat Satan nog heel veel mensen verleidt. En dan zie je als het ware die laatste strijd tegen Jeruzalem, tegen het heilige volk. En dan heb je het moment dat de duivel in de poel des vuurs geworpen wordt. De uiteindelijke overwinning. En het laatste oordeel. En dan staat er na dat laatste oordeel, waarin de ongelovigen aller tijden geoordeeld zullen worden, dan staat er, en ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Misschien wel goed om dat te weten in Matteüs 24 vers 14, daar staat dan, en het evangelie van dit koninkrijk, en dat is het evangelie van het koninkrijk, is niet het evangelie van Jezus en dien gekruisigde die wij nu verkondigen. Er zijn nu heel veel charismatische gemeenten die het evangelie van het koninkrijk nu verkondigen. Jezus is koning. En je hoeft niet ziek te zijn, want Jezus is koning. En daar ga ik een andere keer nog wel eens over spreken. We leven nu al in het Messiaanse Rijk. Nee, daar staat het evangelie van het koninkrijk als Jezus koning is. En het Joodse volk het evangelie wereldwijd zal verkondigen. Dan staat er, en dit evangelie zal verkondigd worden aan alle mensen. En dan staat er, en dan staat niet dan zal Jezus terugkomen. Maar dan zal het einde er zijn. Dan komt het einde van deze wereld. En er is een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus dat zijn drie dingen die je goed uit elkaar moet houden. Het vergaan van deze wereld. De komst van Jezus op aarde als koning. En dan de opname van de gemeente. Voor de opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden. De komst van Jezus als koning kan alleen plaatsvinden als de antichrist alle volkeren oproept, Harmageddon. En dan het vergaan van deze wereld zal pas plaatsvinden als alle mensen weten dat Jezus koning is. En die drie dingen die moet je heel goed uit elkaar weten te houden. Ja. Is er iemand die, ja, Roel?
En tussen de opname van de gemeente en dat de Heer Jezus terugkomt, daar zit 7 jaar tussen.
Ja, precies.
In die periode moet nog heel wat gebeuren.
Ja. En ik zeg altijd, goed, tegen mensen die heel depressief worden over, nou ja, bijvoorbeeld een milieuconferentie die nu gehouden wordt. En dat de aarde bijna ja, niet meer door kan gaan. Dan zeg ik altijd, ja, deze aarde bestaat zal bijbels gezien nog 1007 jaar minimaal moeten bestaan. 7 jaar grote verdrukking en 1000 jaar vrederijk. En weet je, ook al hebben de mensen deze aarde zo kapot gemaakt, als Jezus terugkomt, en hij heeft dat 6000 jaar geleden gedaan, toen deze aarde verwoest was, toen heeft hij in 6 dagen tijd deze aarde prachtig gemaakt. Nou, dat gaat dan ook weer gebeuren. Dan zal de Heer Jezus deze aarde veranderen in een aarde waarin, ja, waarin het misschien weer zo mooi zal zijn als voor de zondvloed. Er staat ook dat de mensen zo oud zullen worden als de mensen voor de zondvloed. En dat er een heel herstel zal komen van de natuur nog. Met Israël in het middelpunt. Ja.
Koning,
ja.
Kunnen in het 1000-jarig rijk van de Heer Jezus, kunnen dan ook nog mensen die die keuze maken, het einde daarvan, keuze mogen maken, vallen daar ook de mensen onder die dus nu bij de gemeente horen, in die opname, kunnen die dus ook nog verloren gaan?
Nou weet je, tijdens het vrederijk, hier op aarde, wij komen met de Jezus terug op aarde, maar dan is het niet zo dat wij met ons verheerlijkte lichaam, en dan moet je dat vergelijken met het lichaam wat Jezus had na zijn opstanding, dat wij hier op aarde zullen leven. Wij leven niet als verheerlijkte mensen met een verheerlijkt lichaam tussen de mensen die gewoon nog een aards lichaam hebben. Dat 1000-jarig vrederijk is gewoon hier op aarde. En is er voor de mensen die hier op aarde leven en ook nog gewoon geboren worden. Dat is gewoon op deze aarde. En het is inderdaad zo dat, ja, ik zeg altijd, wij zullen als gemeente op aarde regeren, maar niet op aarde wonen. Deze aarde wordt nu geregeerd vanuit de overheden en de machten uit de hemelse gewesten. Nou, dan staat er dat vlak voor de wederkomst van Christus, juist tijdens die grote verdrukking, de hemelse gewesten gereinigd zullen worden en dat Satan op aarde geworpen zal worden. En dan zijn deze hemelse gewesten, je zou kunnen zeggen de tweede hemel. Je hebt de eerste hemel, de tweede hemel, de derde hemel, waar Paulus ooit geweest is. Dat is de onzichtbare hemel. Maar dat de hemelse gewesten rondom de aarde de plek zal zijn waar wij als gemeente zullen wonen in het hemelse Jeruzalem. Dat is die stad, die lichtstad met zijn palen poorten. En vanuit die woonplaats zullen wij als het ware, net zoals nu deze wereld geregeerd wordt vanuit die hemelse gewesten, zullen wij vanuit de hemel hier op aarde regeren. De Heer Jezus die kon zomaar aan zijn discipelen verschijnen terwijl hij in het paradijs woonde. Dat was geen afstand meer. Dus wij zullen hier niet wonen, maar in de hemelse gewesten met Christus. Dan worden de mensen geboren. En er staat als iemand 100 jaar is en hij wil de Jezus niet gehoorzamen, dan zal die als 100-jarige sterven. Dus er sterven mensen. En ja, er zullen mensen ook, net zoals in het Oude Testament, rechtvaardig zijn en de Heer volgen. Nou, en hoe het dan aan het einde gaat, er zullen heel veel mensen nog verleid worden. En die gaan uiteraard toch nog verloren. Maar er zullen ook heel veel mensen trouw blijven aan de Heer. En ik zei net ook, er zijn een heleboel mensen die buiten de gemeente om ook nog behouden worden. En ja, je zult me niet tot in de kleinste details daarover moeten bevragen. Want er zijn ook heel veel dingen waar de Bijbel geen antwoord op geeft. Maar ik denk inderdaad dat er vanuit dat 1000-jarig vrederijk nog heel veel mensen, met name de onbereikte wereld, nog behouden zal worden. Nou, door het volk van Israël. Wat zeg je?
Maar ik dus niet.
Daar hoor jij helemaal niet bij. Jij hoort bij de gemeente.
Ik ben bij die andere.
Ja, ja. Ja.
Ja.
Oké. Nou. U snapt natuurlijk wel, hier is niet zomaar het laatste woord over gezegd. Maar het is heel belangrijk om dit te weten.